onze hulp en onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Geliefde, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 138 en daarvan de laatste drie versen. Psalm 138, vers 2, 3 en 4. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in het heilig evangelie van Marcus, daarvan het eerste hoofdstuk. We noemden u Marcus 1. Doch vooraf doen we belijdenis met de kerk van alle eeuwen en tijden van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Marcus 1. En het begin des evangelies van Jezus Christus, den Zoon Gods, gelijk geschreven is in de profeten, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die de weg voor u heen bereiden zal. De stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem, en werden alle van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemelshaar en met een lederen gordel om zijn lendenen, en at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte zeggende, nu na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben, nederbukkende de riem zijner schoenen te ontbinden. Ik heb jullie wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met een heilige geest. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem nederdalende. En er geschiedde een stem uit de hemel, gij zijt mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen verzocht van de Satan. En was bij de wilde gedierten, en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het koninkrijk Gods. En zeggende, de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En wandelende bij de Galileese zee zag hij Simon en Andreas, zijn broeder, werpende het net in de zee, want zij waren vissers. En Jezus zeide tot hen, volg mij na en ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. En terstond hun netten verlatende zijn hem gevolgd, en vandaar een weinig voortgegaan zijnde, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, dezelfde in het schip hun netten vermakende. En terstond riep hij hen, en zij latende hun vader Zebedeus in het schip, met de huurlingen zijn hem nagevolgd. En zij kwamen binnen Capernaum, en terstond op de Sabbatdag, in de synagoge gegaan zijnde, leerde hij, en zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als schriftgeleerde. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is altijd een wonder, als het is voor ons een wonder mag worden, dat gij het wonder alle wonderen heeft geopenbaard in uw woord. En dat gij uw lieve Zoon gezonden heeft naar deze wereld. Wiens geboorte wij ook in deze maand gedenken. O lieve Heere, dat het is niet alleen een gedenken mocht zijn met allerlei kunstlicht. Want dat heeft geen waarde. Maar dat het een gedenken mag zijn door het geloof. En dat in de toepassing des harten dat Christus geboren is. En dat hij ook geboren is in onze harten, want daar gaat het om. Ten eerste dat hij als een gift des vaders gegeven is voor deze goddeloze wereld. O Heere, dat onze ogen is geopend mocht worden. Dat hij die gekomen is deze wereld overwonnen heeft. Met alles wat daarin beweegt en leeft. En dat er geen macht op aarde is die zich boven deze koning kan verheffen. Deze geboren koning. O Heere, dat gij hem alle macht gegeven hebt in hemel en op aarde. Dat is zo'n troost voor uw kerk. Want er is geen, dan bestaat er geen macht die groter is dan de macht van Christus. Hij is almachtig, omdat gij almachtig zijt. O Heere, maar niet alleen almachtig. Hij is ook alwetend. En beide eigenschappen, beide deugden, die worden door uw kerk gekend. Door openbaring. Het is Maria, de moeder des Heren, ook geopenbaard. Het is al uw kinderen geopenbaard in de schriften. We kunnen het daarin lezen. En gij doet het nog. Gij openbaart u al dus. Zoals gij u in de schrift geopenbaard heeft. O Heere, zou het op deze avond ons geopenbaard mogen worden. Wat geen oog gezien heeft, wat geen pen geschreven heeft. En wat in ons mensenhart niet is opgeklommen. Die Christus der schriften. Die al de waarheid omsluit. Die zelf de waarheid is. Want buiten hem is geen waarheid. Alleen in hem. Hij is de waarheid. Heere, schenk het ook onze kinderen. En dat we allemaal worden als een kind. Anders kunnen we de schriften niet verstaan, want gij hebt het alleen geopenbaard aan uw kinderen. Niet aan de wereld, maar aan uw kinderen. En gij leidt daar een kind in het midden van uw discipelen. En gij zegt, daar als gij niet wordt als een kindeke, kunt gij het koninkrijk Gods niet ontvangen. Och, lieve Heere. Verneder dan ons onder uw krachtige, doch lieflijke hand. Want dan zullen we het verstaan gelijk de discipelen het gegeven was. Om het woord te verstaan, om de gelijkenissen te verstaan. En ook later om het woord zelf uit te mogen dragen. Niet als ze dat in pacht hadden, maar omdat ze werden bediend door hem. Die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Heere, gedenk ons en ieder zoals wij hier bij elkaar zitten. Gij weet hoe we opgekomen zijn. Gij weet hoe we hier te neerzitten. Ja, gij kent van verre onze gedachten. Er ontgaat u geen gedachte van die mens. Gij kent alle gedachten der mensenkinderen, elke seconde. Gij kent de diepste bedoelingen van ons hart, van alle mensen. Alle mensen tegelijk, o Heere, want er is niks voor u verborgen. En mocht ons dat doen wandelen, in heilige wandel en godzaligheid in Christus. Opdat we ons leven zouden versieren met die heiligmaking van Christus. Die volmaakt is. Heere, gedenk de zieken. Gedenk uw kerk over het ronder aard. Uw vervolgde kerk. Overal waar uw kerk verkeert, worden ze vervolgd. Overal. Of het nou in het westen is, of in het oosten, of in het zuiden, of in het noorden. U hebt het in uw woord gezegd, alle die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden. Maar Heere, gij zijt een vurige muur rondom uw kerk. En niets, geen macht, kan de macht die ze in zwakheid hebben ontvangen, de macht in zwakheid ontvangen, niemand kan die breken. Want Heere, gij zijt volmaakt. Gij zijt dezelfde, o Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. Heere, mochten we, ja, mocht uw volk de troost ervan ontvangen, van dat evangelie van Christus. En mochten de onbekeerden de slag naar binnen krijgen. En mocht uw volk daarin dragen. Gelijk die Canaanese vrouw mocht dragen de last van haar dochtertje. O Heere, mocht gij uw knechten geven de geest der genade en der gebeden, opdat ze het woord recht mogen snijden. En opdat Christus verheerlijkt zou worden en onze zielen gezaligd. O Heere, er zijn geen rechten aan onze kant. Alles verspeeld in Adam. Maar doe het nog om uzelf wil. Neem nog redenen uit uzelf om dat woord van u toe te passen in Christus. Aan ons aller hart en leven. Maak nog plaats, o lieve Heere, door de prediking des woords, gelijk Johannes de Doper plaats moest maken als een wegbereider van de Heer Jezus. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, deze morgen hebben we een begin gemaakt met de wegbereidende prediking van Johannes de Doper. En die willen we hedenavond met de hulp des Heren voortzetten. De prediking van Johannes de Doper. De prediking van Johannes de Doper luidde: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En hij zegt er ook wat achteraan. Breng dan vruchten voor der bekering waardig. Een bekering zonder vrucht is geen bekering. Bekering, dat is niet alleen omkering. Bekering kan alleen voortkomen uit vernieuwing des harten. Een onbekeerd mens kan geen vruchten voortbrengen. Die brengen alleen maar dode vruchten voort. Maar toch staat de bekering op de eerste plaats als eis. Zelfs de Heer Jezus spreekt dat. De Heer Jezus spreekt precies hetzelfde als Johannes de Doper. Is hij dat opgevallen? We hebben het opgelezen, Marcus 1. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikend het evangelie van het Koninkrijk Gods. En zeggende: de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. Er staat niet: gelooft het evangelie en bekeert u. Waarom is dat eigenlijk? Bekeert u. En geloof. Bekering en geloof. Waarom? Opdat je met de eis van de bekering voor God in het stof zou vallen. Maar dat is onmogelijk. Bekering is onmogelijk. Zo mogelijk. En toch blijft die eis staan. Bekeert u! Want als dat nou eens werkelijk zo van onze en dat wordt van de zere wet, wordt het van onze hand geëist. De wet eist volkomen gehoorzaamheid aan Gods geboden. Dat is bekering. Dat is de ware bekering. Volkomen gehoorzaamheid aan Gods geboden. De wet accepteert geen probeerseltje. Mens kan het wel eens proberen. Ja. Hij heeft wel eens geprobeerd. Kijk, dat was ook de oproep op de dag van Pinksteren. Bekeert u en gelooft het evangelie. En toen werden al die harten van die mensen doorstoken, staat er. Want toen kwamen ze in de verlorenheid openbaar. En toen staken ze de handen in de lucht. Mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Maar geliefde, dat was nou de prediking van Johannes de Doper. Dat was de prediking van Christus. Dat was de prediking van de apostelen. Nooit anders geweest. Het is altijd dezelfde boodschap. Maar er wordt ook in Gods woord wordt ons ook verkondigd in welke weg dat gaat. Ik kan nooit zeggen van ja, ik heb eigenlijk nooit geweten wat nou de ware bekering inhield. Nog geweten. Het wordt ons in Gods woord geopenbaard. Hè? Ja. En als die eis van die bekering, geliefde, als de eis der bekering in ons leven gaat wegen, dan kun je niet meer recht overeind blijven staan. Want onder het gewicht van de eis der wet moet de mens bezwijken. We hebben het toch opgezongen? Als ik omringd door tegenspoed bezwijken. Maar daar ligt juist in dat verlies, in dat bezwijken, ligt juist de winst. Als de ziel omringd door tegenspoed bezwijken moet, dan schenkt God in Christus hem het leven. Dat is zalig worden. En geliefde, zonder het gevoel van de last der zonde, zonder het gevoel van de breuk die er ligt tussen God en onze ziel, zullen we Christus nooit nodig achten. Dan nemen we Christus erbij. Omdat hij er nu eenmaal bij hoort. Ja. Maar dan hebben we Christus niet nodig als onze persoonlijke plaatsbekleder in het gerichte Gods. Dan hebben we Christus niet nodig als onze schuld overnemende borg. Dan hebben we Christus niet nodig als offer voor onze hemelhoge schuld voor God. Dan nemen we hem erbij. Maar geliefde, daarom moet de mens ontdekt worden aan zijn verloren bestaan. Moet plaats gemaakt worden voor het Lam Gods. Er is geen plek. Er is geen plek. Er is geen plek. We zijn vervuld met eigen gerechtigheid. Met godsdienst. Eigenwillige godsdienst. Er moet een mens van ontledigd worden. Hij moet van een vroom mens een goddeloos mens worden. Ja, daar ben je al. Maar daar moet je aan ontdekt worden. En daar zult u ongetwijfeld mee instemmen. Maar als de mens waarlijk in zijn ontdekking loopt, dan heeft zo'n mens geen leven, geen toekomst, geen zaligheid. Dan ziet hij alleen de dood voor ogen. Ja. Nou, dat zal nog wel gaan, hè, als een mens de dood voor ogen ziet. Maar als de dood jou gaat aankijken, dan wordt het eeuwig oordeel en de toorn Gods werkelijkheid. Dan laat je je eigen niet meer bedriegen met een goedkoop evangelie. Nee. Als je die last voelt, die last der zonde. Want dan moeten die zonden er tussenuit, dat voel je. Dat voel je. Dat geloof je ook. We hebben vanmorgen gezegd dat God meer pijlen op zijn boog heeft dan één om een mens starend te ontdekken. Hè? Ja. Om een mens aan zijn totale verlorenheid te ontdekken. Om dat te openbaren. Dat hebben we ook deze morgen geïllustreerd met een waar gebeurd geval van die parachutist, weet u wel. Die viel als een baksteen uit de lucht. Verloren. Dat kan de Heer op duizend en één manieren doen. Daar hoef je niet voor uit de lucht te vallen. Dat weet ik niet wat de Heer daarvoor doet. Dat weet ik niet. Hij neemt je wel apart. Die man, die parachutist, werd apart genomen. Dat werd een persoonlijke zaak tussen God en zijn ziel. Er zat niemand meer tussen. Nee. En geliefde, als de eiste bekering bij God vandaan inslaat, dan ligt die mens in de put voor zijn helle bestaan om genade te schreeuwen. Maar daarvoor moeten de poorten der hellens geopenbaard worden. Want de mens doet er alles aan om dat te bedekken. Daar wil hij niet van weten hoor. Nee. Maar geliefde, juist voor die poorten der hel. Daarom zegt Christus, bekeert u. Dan kom je mee voor de poorten van de hel terecht. Ja. Echt waar. Want alle probeersels, die zijn tot mislukken gedoemd. En gelooft het evangelie. Want in de kader van de toepassing van het heil, er worden voor die poorten van de hel, daar wordt geopenbaard dat Christus de sleutels heeft van de hel en van de dood. Nou geliefde, dat ondervinden die mensen nou onder de prediking van Johannes de Doper. Want dat is geestelijk. U moet dat allemaal geestelijk verstaan. Die mensen gingen niet spontaan hun zonde belijden, omdat Johannes een goede preek hield. Het sloeg in. En de zulken werden gedoopt in de Jordaan. Dopen is ondergaan in de dood van Christus. En met hem opstaan uit het badwater, vanuit het badwater der wedergeboorte. Een geliefde, waar God werkt, daar werkt de duivel ook. Hè? Dat is altijd zo. Dat is altijd zo. Al ondervind je geen vijandschap en geen tegenstand, geen lasteren, geen spotternij, dan zou je wel niet de waarheid zeggen. Dan zou je wel niet de waarheid preken. Als alle mensen het met je eens zijn, hè, dat is ook in de politiek zo hoor, dat is precies hetzelfde. Wee als alle mensen goed van je spreken. Wee. Dus waar God werkt, werkt de duivel ook. Johannes kreeg spionnen op bezoek. Oh ja. Die zijn vrijheid wilden bespieden die hij in Christus had. Ze wilden wel eens horen wat deze stem des roepende in de woestijn te zeggen had. Ze wilden wel eens horen wat Johannes nou feitelijk predikte. Ze wilden hem toetsen of hij wel overeenkomstig de wet van Mozes spreken. Tenminste, naar hun oordeel. Maar geliefden, ze kwamen niet als verloren zonen om de prediking van vrije genade te horen. Ze kwamen niet als gans melaatse zondaren om genezing te begeren. Nee, ze kwamen als hoogverlichte theologen die zich hoog verheven voelde boven het gewone volk. Ja, maar dan waren ze bij Johannes aan het verkeerde adres. Johannes had een warm welkomst bereid. Hij dan ziende staat er, velen van de Farizeeën en de Sadduceeën tot zijn doop komen. Weet je wat hij zei? Weet je wat zijn welkomstwoord was? Gij adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Dus Johannes sprak al die dominees en wetgeleerden aan met adderige broedsel. Ja. Weet je wat ze dat vandaag zouden noemen? Want ze denken in onze dagen dat dat zo is het Sanhedrin, dat dat iets is van 6000 jaar geleden. Ja, dacht je dat? Dacht je dat? Nou mensen, die Sanhedristen, die zijn nog springlevend. Hoor. Gods volk, die is er tegengekomen in haar eigen hart. Die springlevend. Die geest van die Farizeeërs, springlevend. Adderige broedsel. Kijk, Johannes die deed niet aan heilige verering en aan domineesverafgoding. Nee, hij preekte overeenkomstig zijn roeping. Gij adderige broedsels. Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Wie heeft u dat wijsgemaakt? Heb je dat in het RD gelezen? Dat je de toekomende toorn kan ontvluchten als je je best doet?
met probeersels, met wijsbegeerte, met theologie. Wie heeft je dat wijs gemaakt? Paulus zegt het tegen de Galaten precies hetzelfde met andere woorden. Wie heeft u betoverd? Gij kunt wel denken dat gij eerwaardige Godgeleerden zijt. Maar waar halen jullie die pretentie vandaan, zegt Johannes de Doper. Jullie liggen met de ganse goddeloze wereld op één hoop. Je leeft in een droomwereld, zegt Johannes. Als je denkt dat je de helse verdoemenis kunt ontvlieden met je vrome pretenties, dan leef je in een droomwereld, net als de dwaze maagden. Je denkt zeker dat als je hersteld en vormdominee bent, dat je een streepje voor hebt bij God. Denk je dat? Denk je dat? Je denkt zeker als je een ouderling bent van de gereformeerde gemeente, dat je meer bent als die bedelaar op straat. Denk je dat? Kijk, dominee Fraaien, vroeger had de gereformeerde gemeente nog wat eerlijke dominees. Dominee Fraaien, er zat een ouderling bij hem in de pastorie, en toen kwam er een bedelaar voorbij. Een dronken bedelaar. Ja. Weet je wat dominee Fraaien zei tegen zijn ouderling? Hij zegt, Jan, ga jij die stakker eens een gulden geven, want daar loopt dominee Fraaien. Er was nog een dominee met zelfkennis. Ja. Nou, die lag met de goddeloze wereld op één hoop. Net als Lot. Kijk, Lot, dat was een diep ontdekte man. Een diep ontdekt kind van God. Lot woonde in Sodom. Dat was verkeerd. Dat was verkeerd. Maar hij kwelde zijn rechtvaardige ziel dag bij dag. Nou, dat zijn we in onze dagen kwijt. Want anders hou je het er niet in uit. Anders hou je het er niet in uit. Anders hou je het in die sodomitische peken er niet uit. En dan ga je die hele vervloekte, van God vervloekte refoclub, van die homoclub, refo anders, die ga je vervloeken in de naam des Heren. Dan ga je net als Lot doen. Dan ga je al die mensen waarschuwen. Want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. De rechter staat voor de deur. Dan zegt Lot, als je je eigen niet bekeert, dan zal je door het helle vuur vergaan. Lot is een eerlijke man, hoor. En weet je, toen die engelen kwamen in Sodom, die ontving die in zijn huis. En toen kwamen al die homofielen bij hoop om zijn huis, want die mannen wouden ze verkrachten. En weet je wat die Lot doet? Die doet de deur, die gaat naar buiten, die doet de deur achter hem dicht. Want Lot was de goddeloze wereld gelijk geworden. Voel je het? En dan komt vrije genade. En dan pakken die engelen, pakken hem bij zijn schouder. Van achteren. En die trekken Lot naar binnen. En die maken al die mensen verblind. Voor de ingang, voor de deur. Dat is nou genade. Dat is nou Lot die werd door God naar binnen getrokken. Tegenwoordig springen ze zelf zo, hupsakee, over de muur heen. En geliefden, als we er niet voor bewaard blijven, dan gaan we. Want we zijn hypocrieten. We zijn hypocrieten, huurlingen van nature. Farizeeërs, hoef je niet te worden, daar ben je. Maar geliefden, als je in zo'n droomwereld leeft, dan bedrieg je je ziel voor de eeuwigheid. En Johannes die predikte de doop der bekering tot vergeving der zonden. Die wond er geen doekjes omheen. Die had geen zalfpreekjes. Geen EHBO-preekjes. Nee. Hij preekte, je denkt zeker, dominees, je denkt zeker dat als je lid bent van het hervormd moderamen, dat je wat in de melk te brokkelen hebt bij God. Je denkt zeker dat als je hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad bent, dat je daar meer in te brengen hebt als iemand die lege briefjes schrijft. Denk je dat? Gij adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn?
Je denkt zeker dat als je Abraham hebt tot een vader, dat je dan meer bent als een heiden. Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken.
Je denkt zeker dat als je een trouw kerkganger bent, dat je daarmee de helse verdoemenis kunt ontvlieden? Denk je dat? Breng dan vruchten voor de bekering waardig.
Maar geliefde, die vruchten die wij moeten voortbrengen, die zullen er nooit komen. Die vruchten die wij naar de eis der wet moeten voortbrengen, die hangen niet aan onze levensboom. Die groeien niet op onze akker. En degene die zich inbeelden de 10 geboden te doen, want er wordt in onze reformatorische kringen zo hoogelijk op geroemd, hè? Op de gehoorzaamheid van Gods geboden, maar weet je wat Christus zegt? Niemand van u doet de wet. Niemand. Niemand!
Als je roemt op de wet om die te doen, leef je geheel zonder de wet. Net als Paulus in zijn eertijd. Degene die de wet naast Christus voortschrijven als een regel om die te doen, doen de wet in zijn geheel niet.
Dat zijn de antinomianen. Die de wet als regel des levens voorschrijven. Dat zijn de antinomianen. Want die doen de wetten niet.
Dat zijn de antinomianen die de wet erbij nemen om die te doen. Gebod op gebod. Regel uit regel. Hier een weinig, daar een weinig. Zus zo. Allemaal onder de dekmantel van de liefde.
Maar geliefde, dat is het leven van een farizeeër. Ook al pretendeer je dat je de geboden houdt uit liefde, dat is een dienstbare pretentie. Een leven onder de wet. Zoals die rijke jongeling meende de wet te doen uit liefde, terwijl hij de ware liefde niet had. Ja, die jongen die kwam heel lief en aardig en beleefd voor de dag, hoor. Die zou in het RD de voorpagina halen. Maar geliefde, de vruchten moeten er wel zijn. Of je ze kunt voortbrengen of niet. Want Johannes zegt, en ook is alreden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
Maar geliefde, als je nog voor eigen rekening leeft, dan ligt de bijl van Gods gerechtigheid aan de wortel van je levensboom. En als je geen goede vrucht voortbrengt, dan zal je uitgehouwen en in het vuur geworpen worden. God zoekt goede vruchten. Maar een kwade boom kan geen goede vrucht voortbrengen. Is dat alles de nood van je bestaan geworden? Het moet goede vrucht zijn, hè? Geen halve vrucht. Geen vrucht met een rot plekje. Goede vrucht, zoals de wet dat eist.
Dat was de prediking van Johannes de Doper. Vruchten van volkomen gehoorzaamheid aan de wet. En zo niet, dan gaat de bijl erin.
De bijl van Gods wraakoefenende gerechtigheid ligt aan ons aller bestaan van nature.
Kijk geliefde, we leven niet vrijblijvend, we zitten hier niet vrijblijvend. We moeten alle rekenschap afleggen van ons rentmeesterschap. En als we dan een boom blijken te zijn die geen goede vrucht voortbrengt, dan zullen we in het eeuwige vuur geworpen worden. Dat is geen bangmakerij, dat is de absolute werkelijkheid. Maar er zijn weinig christenen die dat geloven. En dat is ook de reden waarom de ware bekering zo zeldzaam voorkomt. Vroeger hoorde je dat nog wel eens. Er was er iemand die had zijn eigen dood gewerkt. Ja, zo werd dat genoemd. Die had zijn eigen dood gewerkt. Want er was de eis der bekering was op zijn ziel komen te leggen. Dan ga je God geloven op zijn woord. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? En ga je bekeren op. Maar geliefde, dan denk je dat je steeds een stapje verder komt. Dan kan je wel eens een zonde overwinnen. Dan denk je zo. En dan val je terug en dan overspoelen de zonde je weer als water. Dan ga je het weer proberen. Ja, een mens verleert het nooit. Daarom moet die bijl, dat is noodzakelijk hoor. Dat is noodzakelijk. Daarom moeten we afgehouden worden van die werkheilige stam in Adam. Johannes spreekt daar als een Boanerges, als een zoon des donders, die geen prediking had naar de mens, niet de mens naar de mond preekte, niet als een papegaai de oudvaders liet buitspreken. Nee, want die waren toen gelukkig nog niet voorhanden. Dat is de ellende van onze tijd. En Gods woord hebben ze niet meer genoeg. Ik zeg niet dat je de oudvaders niet mag lezen. Maar je moet er niet mee gaan schermen. Johannes spreekt in het woord. En niks anders dan het woord. De prediking van Johannes was in het kort gezegd een prediking waarin de mens op het diepst vernederd en Gods deugden op het hoogst werden verheerlijkt. En geliefde, toen God met zijn recht in mijn leven kwam, was elke donderslag voor mij. Dat was echt waar. Ik kon niet omweren of elke donderslag was voor mij. En als ik dan s'nachts op de zolder lag, dan dacht ik de volgende slag komt dwars door het dak en is afgelopen. Dat was echt waar. Dat was geen inbeelding, dat was geen verbeelding, dat was echt waar. En toen hield ik geen bestaan meer over, want ik had mijn ziel en zaligheid verspeeld. Ja. Als de wet intreden doet in ons leven, geliefde, dan wordt God God. En dan is er geen vluchtweg meer mogelijk. Dan kom je in het dal des doods, nabij het graf, en dan loop je met de dood in je schoenen. En toen dat waar was in mijn leven, geliefde, kon iedereen nog zalig worden, maar ik niet meer. Toen kon de grootste vloeken nog genade krijgen, maar ik niet meer. Toen behoorde zalig worden niet meer tot de mogelijkheid. Maar God doet een afgesneden zaak op haar. Ja, kijk, je had nog wel gedacht dat je nog wel heel wat beleefd had, hè? En je kon van verschillende uitreddingen vertellen. En je mocht nogal eens goed kerken en uit volle borst de psalmen Davids meezingen. Maar geliefde, dat is alles geen gangbare munt om voor God te kunnen verschijnen. Je kunt jarenlang bevinding hebben, maar als je Christus niet kent vanuit het recht Gods geopenbaard, dan is het alles te kort om welgetroost te leven en zalig te sterven. En geliefde, Ik heb zoveel bekeringen aangehoord waarvan ik geloofde dat het waar was. Maar daar ik me achteraf toch vreselijk in heb vergist. Hoe kan je dat weten? Omdat ik met mezelf zo vaak, zo dikwijls overboord gegaan ben. Na ontvangen genade op mijn God. Maar God die gunst neer niet aan gesneden beelden. Net als Lot, hè? Die sloot zichzelf buiten. Ja. Maar Lot was een kind van God. In Lot zat goud, genadegoud. Er kan toch zo machtig veel zijn, geliefde, wat het niet is. Ik heb mensen emmers met tranen zien wenen, maar toch bleven het vijanden van vrije genade. Ik heb mensen aan het avondmaal zien schrijden, die toch de toets van gelaten 2 vers 19 niet konden doorstaan. Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden levend gemaakt zou zijn. Doorzoek uzelf nou, gij volk dat met geen lust bevangen wordt. Eer het besluitbare, eer het te laat is en de genadetijd voorbij. En geliefden in het leven, kijk, het ware geloof wordt altijd beproefd. en zo beproefd dat het schuim er geregeld afbrandt.
Ja.
Als je Christus nog nooit hebt overgehouden, als je enige gerechtigheid die voor God geldt, in de verheerlijking van al Gods deugden, dan heb je geen deugdelijke grond onder je voeten. Dan is je levenshuis niet op de rots der eeuwen gebouwd. Ik zeg dit niet om de kleingelovigen aan het wankelen te brengen. Die ken ik niet aan het wankelen brengen, want ze staan op de rots. En iedereen, elke ziel die op de rots der eeuwen staat, op Christus is gefundeerd, die krijg je niet aan het wankelen. Wankelen ze dan nooit? Nou kijk, toen Jona in de vis zat, toen beweegde die vis Jona. Toen zat hij in een bewegelijk koninkrijk. Maar toen Jona weer een weinig begon te geloven, geloofde die dat God die vis bewoog. Dat is het onbewegelijke koninkrijk. Toen was hij nog wel in beweging, maar toen ging die getuige door het geloof. Ik zal nog één deze dagen in uw aangezicht in de tempel Gods weder aanschouwen. Ja. Dus Gods volk kan wel eens verkeren in een bewegelijk koninkrijk voor de waarneming. Maar ze zijn toch op de rots gezet. Daarom is de beproeving des geloofs, zegt Petrus, is kostelijker dan al het goud op de wereld. Beproeving des geloofs. Want daarmee komt Gods volk vaster op die rots te staan. Ja. Kijk, in onze dagen komt er nauwelijks, moet ik ook zeggen, nabijkomend werk openbaar. Laat staan zaligmakend werk. Ik zeg niet dat het er niet meer is. Want als het er niet meer was, zou deze wereld niet meer bestaan. Als de laatste uitverkorene binnen is, terstond vergaat de wereld. Maar kijk, ik wil zeggen, sommigen zeggen dat God nu meer in het verborgen werkt. Maar dat is een drogreden hoor, daar geloof ik niks van. Daar geloof ik niks van. Gods werk in Christus komt openbaar, dat kan niet verborgen blijven. Zelfs nabijkomend werk komt openbaar. Dat zie je toch duidelijk aan die dwaze maagden. Die werden gedreven door nabijkomend werk en dat komt zelfs openbaar. Nou, ik heb het dikwijls aangezien voor zaligmakend werk, door haastig de handen erop te leggen. Maar Gods woord leert, leg niemand haastig de handen op. Want de Heere maakt zelf, die maakt het zelf openbaar, wie de zijne zijn en wie niet. Kijk, niet dat de mens daarin een volkomen onderscheid krijgt. Oh nee. En die dat pretenderen, nou die moet je helemaal niet geloven, want dat zijn arbeiders van de Satan. Maar Gods volk, Gods ware volk en knechten, die worden er wel eens toegeroepen. Net als Petrus, hè, toen hij bij Simon de Tovenaar kwam. Toen moest Petrus bij de Heere vandaan, moest die Simon de Tovenaar ontmaskeren. Dan zegt hij, gij kind des duivels. Samen knoopsel van ongerechtigheid. Nou, dat was eigenlijk de prediking van Johannes de Doper tot de Farizeeën. Samen knoopsels voor ongerechtigheid. Hoe durf je nog recht op je benen te staan? Hoe durf je? Dus geliefde, niemand haastig de handen opleggen. Geldt voor Gods volk. Hè? Dan weten we er bevindelijk van dat Christus de handen op ons gelegd heeft een leven. Hè? Als hij daartoe geroepen wordt. Petrus, hè, die wist dat hij van de Heer Jezus Christus geroepen was, een geroepen apostel, net als Paulus, net als al de Bijbelheiligen, geroepen in Christus, hè, algemeen of met een bijzonder ambt, maar dan is dat geen misschien meer. En wanneer Christus, die ons leven is, in onze harten zal geopenbaard zijn, dan zullen we ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat maakt de Heer openbaar. Zelfs de, kijk, dat kan ook in een weg gaan, in een gans vernederende weg, net zoals Petrus. Hè. Die stond er in de zaal van Caiaphas, stond hij dus een meester te verloochenen. En dan maakt die dienstmaagd, die maakt Petrus openbaar. Weet je wat ze zegt? Gij zijt toch ook een van hen? Gij zijt toch ook een van zijn discipelen? Dan maakt die dienstmaagd, maakt Petrus publiek openbaar als een discipel van Christus.
Hoeveel?
Petrus had nog niks gezegd. Kom openbaar. Ik denk wel eens sommige mensen, wat reageren ze toch vreemd? Dan heb ik nog niks gezegd. Weet je wat Kolbere gezegd? De duivel die ruikt om een hemd dat God vreest. Ja, zo is het hoor. Zo is het. Als de wereld niet met een grote boog om je heen loopt. En als de godsdienst je niet mijt en haat. Dan zit er wat mis in je leven. Dan is er wat mis. Kijk, Gods volk die mag ook wel eens met gezag spreken. Moet iedereen luisteren. Nee, dat was bij Johannes ook, die was met gezag bekleed met de geest. De geest des Heren was op hem. En die fariseeën moesten allemaal luisteren. Ze konden hem niet wederstaan. Net als Stefanus toen die voor dat Sanhedrin gedaagd werd. Toen hield Stefanus een preek en ze konden hem niet wederstaan. Heel die theologie van het Sanhedrin, die theologische godgeleerden, die konden die eenvoudige Stefanus niet wederstaan. En het kwam al openbaar, ze gaven voor, ze gaven de liefde voor, maar het waren verklaarde vijanden van Christus. Want toen Stefanus de wet, de heilige wet in hun gezicht slingerde met kracht en macht en majesteit, toen beste hun harten. Ja, dan zei ze een dominee, Stefanus heeft dat heel lieflijk gezegd. Ik zeg, leugenaar die er ben. Dan zei je moeten bewenen. Zo wordt het woord nou verkracht in onze dagen. De scherpte wordt gerelativeerd. De scherpte van de wet. Maar als je de scherpte en de afsnijding van de wet relativeert, zal het evangelie nooit een bevrijdende werking hebben. Never. Nooit.
Want de Heere doodt en maakt levend.
De wet die duw je niet 5 minuten onder water om daar weer boven te komen. Echt niet. Echt niet.
De Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en weder uit opkomen.
En dan weten we ervan, geliefde, dat Christus ons leven geworden is. Daarbij bij hoor. Al is geloof nog zo miserabel klein. Daar ben je bij. Om als een nieuw schepsel in Christus geopenbaard te worden. Is Christus reeds in uw hart geopenbaard, geliefde? Is hij u reeds verschenen van verre tijden en plaatsen?
Is uw vrucht reeds in hem gevonden? Is uw zonde verzoend, uw schuld weggedaan, uw kindschap verzegeld, uw oude mens gedood?
Kijk, je kunt indrukken hebben van dood en eeuwigheid, heb ik als kind ook gehad. Ik heb de manen in bloed zien veranderen, eer die grote en vreselijke dag des Heren komen zal. Maar ze zijn allemaal weer overgegaan. Overtuigingen zijn nog geen overbuigingen, geliefden. Je kunt veel tranen schreien vanwege de indrukken, hè, maar Orpa had ook indrukken. En de dwaze maagden hadden ook indrukken en bevindingen. Is Christus u al verschenen van verre tijden en plaatsen? Heeft Christus zich reeds als uw borg geopenbaard? Is hij u van de Vader geschonken in de weg van het recht?
Mocht u reeds huppelen van zielenvreugd, geliefde, omdat uw ziel gered is geworden. Daar gaat het over. Mijn ziel gered, mijn tranen gedroogd.
U zegt, maar een zwak gelovige, kan die dat dan zo met zekerheid, kan die daarvan getuigen? Dat zeg ik niet. Maar ik zal je één ding wel zeggen, er staat in Gods woord, het koninkrijk van God is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Dan heb je wel de kracht daarvan ondervonden. De kracht van het woord,
De zaligmakende werkingen des geestes, die heb je ondervonden. Dan zeg ik niet of je dat nou allemaal zakelijk, ordelijk, in woorden kan uitdrukken. Daar rek het niet over. Daar rek het niet over. Want dat is een gave apart. Maar al Gods volk met een geredde ziel, die gaan wel huppelen van zielenvreugd. Die gaan wel horten ten stoot. Ja, ik ga dat toch niet verkleinen. Hè? Want als een ziel gered is, dan gaat hij de Heer loven, dan krijg je een tong de geleerde. En elk vogel die zingt zoals die gebekt is, ook onder de genade. Het waren allemaal geen apostelen der liefde. Het was alleen Johannes. Maar Johannes wordt ook een zoon des donders genoemd. Dus als je denkt dat je met Johannes, dat je daar nog een eenzijdige weg mee kan gaan, dan word je ook afgesneden. Johannes die heeft ook de donder van de wet gepreekt. Net als Johannes de Doper. Maar geliefden, het minste geloof, die verblijdt zich in God in Christus. Ja, daar ga je wat van weerspiegelen. Dan val je de afsnijdende prediking val je van harte bij. Want dan ben je bang dat je jezelf bedriegt. Dan laat je eigenlijk niet opbouwen, maar dan wil je eigenlijk laten onderzoeken. Dan zeg je tegen de Heer, beproef vrij van omhoog. Heer, doorzoek en doorgrond mijn hart. Want ik ben maar een bedrieger van mijn eigen zaligheid. Beproef en zie of mijn hart, o Heere, en zie of het mijn schadelijke weg is, en leidt mij op de eeuwige weg. Ja, dat was vaak het gebed van Gods kinderen. Want ze vertrouwen zichzelf niet meer.
Nee.
Ze vertrouwen zichzelf niet meer. Maar geliefde, mocht u reeds huppelen van zielenvreugd, hè, gelijk die man aan de schone poort, toen die genezen werd op het woord van Petrus in de naam van Christus. Die man die kwam niet in het revalidatiecentrum, dat is het half verloste christendom van vandaag. Die moet eerst 3 maanden of 3 jaar in het revalidatiecentrum met krukken leren lopen. Maar dat is niet de ware bekering, hoor. Dat is niet de ware bekering. Nee, de Heer doet geen halfwerk, hoor. Je komt niet allengskens tot de kennis van Christus. Dat geschiet in een moment des tijds. In een moment des tijds. In een punt des tijds. Dan zeg je de ene minuut verloren, verloren. En dan zeg je de andere minuut behouden, behouden. Eeuwig leven, eeuwig leven. Ja. En Johannes heeft genade door recht gepreekt. Hij zegt, ik doop u wel met water tot bekering. Maar die na mij komt is sterker dan ik. Want Christus was van eeuwigheid. Johannes was maar in de tijd. Was maar een tijdelijk mens. Christus was van eeuwigheid. Wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Hij zegt, ben niet waardig om zijn schoenen te ontbinden. Hij zegt, maar die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Ja. Kijk, Johannes onderscheidt hier de uiterlijke doop in het water van de inwendige doop met de Heilige Geest door Christus. Wordt ook nauwelijks meer gepreekt. U zegt, heb Gods volk dan niet allemaal de Heilige Geest? Jawel, jawel. Dat hadden de discipelen zelfs voor Pinksteren. Hadden ze allemaal, de Heer zegt, voor Pinksteren, voor Pasen zegt hij nog. Ontvang de Heilige Geest. Elk kind van God is de Heilige Geest deelachtig. Maar het is wel een onderscheid. Of je bent verzegeld met de Heilige Geest. Dat is een verschil. Ja. De verzegeling met de Heilige Geest, die geschiet in het kader van de tweede bekering. Toen werden de apostelen met Pinksteren verzegeld met de Heilige Geest. Werden in staat gesteld om de bediening van het woord, om daartoe in Christus naam te prediken te Jeruzalem, te Samaria, tot aan het einde der aarde.
Johannes doopte wel met water. En de doop in het water zag op de betekenende zaak van de afwassing der zonden. Maar Christus doopt zijn volk met de Heilige Geest en past die betekenende zaak toe. Ook in de bevestiging ervan. Maar Johannes die wijst die van zich af en hij wijst op Christus. Hij zegt, ik ben het niet. Maar die na mij komt, die is het. Johannes vernedert hier zichzelf. Hij zegt op een andere plek, hij moet wassen en ik minder worden. He must increase and I must decrease. Ja, en Whitfield, dat zeggen nou al Gods zware knechten. Whitfield zegt, als Christus maar verhoogd en verheerlijkt wordt, dan mag mijn naam vergaan. Maar Johannes die acht zich onwaardig om de loopjongen van Christus te zijn. Want ja, hij zegt, wegbereiden. Ik ben maar een loopjongen van Christus. Hij acht zich onwaardig om de schoenen van Christus na te dragen. Hij acht zich te onwaardig om de schoenen van Christus te ontbinden. En toch was hij een wegbereider van Christus. Daar was hij toegeroepen, had hij zichzelf niet toegeroepen. Daar was hij toegeroepen. Maar hij achtte zich niet waardig om dat te zijn. Johannes heeft dus als een onnutte dienstknecht gepredikt en gedoopt. Hij heeft het slechts gedaan wat hij schuldig was te doen, krachtens zijn roeping. Niet krachtens zijn bekering. Dat hoort er wel bij, want Whitfield zegt, onbekeerde ambtsdragers zijn een vloek voor de kerk. Maar je kent niet op grond van je bekering ken je de woordbediening. Ja, ze gaan er allemaal van getuigen. Ze worden allemaal, en ze willen ook allemaal prediker worden hoor. Als je ziel gered is, wil je allemaal dominee worden. Maar de woordbediening vereist een bijzondere roeping. Maar als dat niet meer waar is, is de Bijbel niet waar. Eist een bijzondere roeping. En wat gaat er dan mee gepaard dat je dat onwaardig bent? Paulus zegt, ik ben de minste van al de apostelen. Hij zegt, jullie discipelen, jullie zijn allemaal zuiver, wederom geboren, gezonde kinderen Gods. Hij zegt, maar ik ben maar een ontijdig geboren. Ik ben niet waard te kleven. Lopen die mensen dan altijd met hun gezicht naar beneden? Nee. Nee, dat doet de godsdienst. Dan deden de fariseërs. En dan stonden ze op de hoeken van de straat en dan ging dat gezicht ineens omhoog. Ja, ja. Net als die fariseeën voor in de tempel. Hè? Die, met zijn gezicht omhoog. En toen begon hij zichzelf op de borst te slaan. Toen zegt die Heer, u mag wel dankbaar zijn dat er nog zo'n dominee is als ik. En die tollenaar, die dorst zijn hoofd niet omhoog te heffen. Bevreesd dat hij in de hel zal ontwaken. Niet waardig. Dan ga je het voor God in het verborgene uitwenen. Dat je niet waardig bent. Niet waardig. Maar geliefde zijn optreden. Dat optreden van Johannes de Doper was publiek. Niet achter een of andere kerkelijke zuil. Hij verborg zich niet achter de vaten zoals Saul dat deed. Johannes schaamde zich het evangelie van Christus niet omdat hij onwaardig voor God was geworden. Dat is nog altijd het kenmerk. Als je nou waarachtig onwaardig geworden bent tot de dienst in Gods koninkrijk, dan krijg je een bazuin aan de mond. Als dat niet samengaat, als het maar een beetje ongelukkige praat is en een beetje naar zijn koet naar beneden blazen, dan geloof ik er niks van. Dat leert het woord niet. Als je waarachtig vernederd bent voor God, krijg je een bezuin aan je mond. Dan heb je niks meer te verliezen. Want dan heb je alles in God gewonnen. Toen Petrus waarachtig vernederd was, kreeg hij op de Pinksterdag een bezuin aan zijn mond. Dat is altijd het kenmerk. Mooi opletten. Dat is geen hoofddravende taal, maar dat is de waarheid. Dan ga je de waarheid preken. Dan ga je van de waarheid getuigen. Maar kijk, de ware liefde, die is in de waarheid gedrenkt. Dan word je door de liefde van Christus gedreven. Dan ga je niet van de waarheid afdoen zoals in onze dagen. Ga je geen valse nationale synode organiseren. En een beetje die waarheid relativeren. Als dat gebeurt, en dat is gebeurd in Dordrecht. Maar dat is een bewijs dat de liefde van Christus ontbreekt. Dat je er niet door gedreven wordt. Dan ga je de waarheid relativeren. Dan ga je valse bijbelvertalingen maken. Dan word je niet door de liefde van Christus gedreven, maar door je bedorven ratio. Dat is de geest der verlichting. Dat is de renaissance. Voltaire. Nog springlevend in onze dagen. Ja. Johannes had niks meer te verbergen. Hij had geen naam te verliezen, geen baan te verliezen, geen positie te verliezen, geen eer te verliezen. En daarom kon die man van zich afwijzen op Christus wijzen. Dat deed hij niet stiekem. Dat deed hij niet achter een of andere kerkzuil. Dat deed hij publiek. Johannes stond op publiek terrein. Ja. Johannes spreekte ook geen eenzijdige Christusgeliefde. Niet alleen het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Nee, hij preekte ook de leeuw uit Juda's stam, wiens wan in zijn hand is. En hij zal de dorstvloer, zijn dorstvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. En zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Die Christus, die preekte Johannes op. Hij zei niet alleen, zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Nee, hij preekte ook de Christus der schriften die het voor de rechten van zijn vader opneemt. Want daartoe is hij eerst gekomen. Hè? Dat zijn we kwijt in onze dagen. Christus is niet alleen het lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Hij is ook de leeuw uit Juda's stam voor wiens rechterstoel we moeten verschijnen. Hij is rechter die als oppervoogd, deze vernedert, dien verhoogt. Christus is ook de Christus wiens wan in zijn hand is. Hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. En hij zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Kijk, Christus die wordt in onze dagen als een humanist afgeschilderd. Als een menslievend God. Nou, God is wel menslievend, maar alleen in Christus. En Christus is niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar het zwaard. Christus is niet gekomen om de eenheid, een valse oecumene te brengen, maar verdeeldheid. Want waar de waarheid gepreekt wordt, geliefde, daar komt de verdeeldheid openbaar. Zou je het onthouden? Als het allemaal zoete lieve Gerritje is en Apelt heb je mooie jongen. Nou geloof er maar niks van hoor. Geloof er maar niks van. Als de waarheid gepreekt wordt, dan komt de verdeeldheid openbaar. God openbaart de scheuren door de waarheid. Als de zuiverheid van de wet gepreekt wordt, als de wet gepreekt wordt, als de bediening des doods en de bediening der verdoemenis. En als het evangelie gepreekt wordt in dat kader. Want dat is het woord bedienen. Afsnijdend en bevrijdend. Als je niet afgesneden bent, kan je nooit bevrijd worden. Dat was de prediking van Johannes. En dat zijn we kwijt in onze dagen geleden. Christus is niet in de eerste plaats gekomen om zondaren zalig te maken, maar om God in zijn recht te verheerlijken, om de wet te vervullen. En geen titel en jota. Kijk, daarom zegt Johannes. Johannes die was een beetje doorgeslagen in zijn nederigheid. Want er komt de Heer Jezus komt hier na die prediking van Johannes. Dan komt de Heer Jezus naar hem toe. Hij zegt, dan moet Johannes Christus dopen. En wat zegt Johannes dan? Mij is nodig van u gedoopt te worden.
Nou, dat was een beetje doorslaan in zijn nederigheid. Want Christus zegt, laat nu af. Want ik ben gekomen om alle gerechtigheid te vervullen. Zie je? En toen werd Christus gedood door Johannes. Ja. Zo diep heb Christus nou willen buigen. Want de ware nederigheid, geliefde, die moet je niet in Gods volk zoeken, die moet je in Christus zoeken. Want daar is die te vinden. Christus is, die heeft zo diep gebogen, dat hij in de Jordaan is ondergegaan als plaatsbekleder voor zijn volk. Toen Christus onderging, ging heel de kerk onder. Inclusief Johannes. En daarom, kijk. Daarom heeft Christus alle gerechtigheid verworven en op naam, op rekening van zijn volk gezet. Weet je wat hij tegen zijn volk zegt? Weet je wat hij tegen Johannes de Doper vermaakt had en al Gods kinderen als een discipelen van alle eeuwen en tijden? Dan zegt hij, ik zet mijn gerechtigheid op uw rekening. Ik zet mijn gehoorzaamheid op uw rekening. Ik zet mijn heiligheid op uw rekening. Ik zet mijn zachtmoedigheid op uw rekening. Ik zet mijn nederigheid op uw rekening. Mocht Gods volk dan niet nederig zijn? Nee, ze zijn het. In Christus. Toen Petrus Christus verloochende in de zaal van Caiaphas, was hij volkomen zachtmoedig in Christus. U zegt, nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Nee, dat komt omdat je er een gedragstheologie op nahoudt. Maar zalig worden is geen gedragstheologie. Genade, dan is genade geen genade meer. Gods volk is volkomen zachtmoedig in Christus. Als Christus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ik ben het voor u. Dat blijft niet onvruchtbaar. Dat is een andere kwestie. Maar Gods volk is volmaakt zachtmoedig in Christus. Gods volk is volmaakt zachtmoedig en nederig in Christus. Ja, want anders moest ik mijn zachtmoedigheid er nog bij leggen. Naast het werk van Christus. Nou, dat is een verloren zaak. Dat is een verloren zaak. Dat is een verloren zaak. Zeg tegen een dominee, zeg je, doe je eigen nou wel vroom voor. Met je zelfgemaakte heiligmaking. Ik zeg maar, ze moeten elke dag je banden maar eens lek prikken. Je moet elke dag maar een steen door je uit krijgen. Ze moeten elke je dag maar eens in je gezicht spoegen. Eens kijken of je nog zo zachtmoedig bent, zoals je nou volgeeft. Eens kijken of hij de liefde nog een beetje kan handhaven. Kijken. Nee, dat is allemaal vrome godsdienst hoor. Want ook als je Gods volk te na komt, dan barst er dikwijls nog een ander uit. Kijk maar naar Petrus, dan moet de Heer Jezus zeggen, ga achter mij Satanas. Want gij verzint niet de dingen die goden zijn, maar die dus mensen zijn. Daarheen houdt de kerk. Ja. Maar als het erop aankomt, hè, en als die bende krijgslieden Christus gevangen wil nemen, dan gaat hij weer in de bres staan. Hè? Dan gaat hij in de bres staan. Dan gaat hij voor Petrus in de bres staan. Indien gij dan mij zoekt, laat deze de mijne gaan. En Petrus. Nou geliefde, als dat toepassing wordt, dan wordt het toch wel zo'n eeuwig wonder. Want daar wordt de kerk op het diepst vernederd. Daar wordt de kerk op het diepst vernederd. En Christus op het hoogst verheerlijkt. Daarom kon Johannes van zich afwijzen. Zie het lam Gods. Hij zei eigenlijk, zie het lam Gods. Die ook in mijn plaats is gaan staan. In het gerichte Gods. En geliefde, dan ga je staan hè, voor de ere Gods. Hè. Omdat Christus niet in de eerste plaats gekomen is om zondaren zalig te maken, maar om God in zijn recht te verheerlijken. He, om zijn volkomen gehoorzaamheid, door zijn volkomen gehoorzaamheid aan de goddelijke wet. Want de spijze van Christus was te doen de wil van zijn hemelse vader. alle gerechtigheid te vervullen.
En als de leeuw uit Juda's stam staat, Christus voor de ere Gods. En dat wordt ook de hoogste prioriteit in het leven der genade. De ere Gods.
Johannes stond voor de ere Gods in Christus. En hij schroomde niet om al die wetteloze farizeeërs uit te maken voor adderige broedsel. Voor rechtzinnige duivels. Voor arbeiders van de Satan.
Ja, geliefde, zo diep zijn we nou gevallen. Dan hoef je niet naar die farizeeërs te kijken. Dan kun je ook je hand in eigen boezem steken.
Zo diep zijn we gevallen dat we van nature willen wat de duivel wil.
Echt waar.
En zonder de bediening des doods, zonder de bediening van de wet, zonder de ware bediening van de wet, kon de mens van het evangelie van Christus niet wezenlijk onder de indruk.
Nee.
Dan kan het wel eens indruk op je maken. Kan het wel eens indruk op je maken. Maar eigenlijk kom je er toch niet van onder de indruk. Zonder een geestelijke hellevaart kunnen we geen kerstfeest vieren.
Nee.
Laat staan een hemelvaart beleven. Toen Christus de tempel reinigde, had hij een wan in zijn hand om de dorstvloer te doorzuiveren.
Nou, die Christus der schriften, er wordt nauwelijks meer gepreekt in onze dagen.
Maar geliefde, dan heb je het hart niet dat je een hersteld hervormde kerk opricht zonder de goddelijke goedkeuring. En dat is wel gedaan. Dat is wel gedaan. Toen Ledeboer die stap zette, toen hij maar een weinig meegegaan was met de afscheiding, toen kwam God hem tegen. En weet je wat hij later zegt? Ik hoop dat de Heer me deze misdaad vergeeft.
Johannes die heeft geen kerk gesticht. Hij begon geen kerk te bouwen daar aan de Jordaan. God die stichtte daar zijn kerk. Dat is heel wat anders, hè.
Dat doen ze nou op zendingsveld, hè. Dan willen ze de kerk structuur geven, hè.
Ja.
Maar Paulus die preekte op publiek terrein, overal, daar in Klein-Azië. En als God mensen bekeerde, dan noemde Paulus dat de gemeente van Korinthe, of de gemeente van Rome, of de gemeente van Galaten. Eerder niet. Eerder niet. En Paulus schreef zijn brieven aan de geroepen heiligen in Christus. Dat was de kerk van. Dat is de kerk van Christus. Niet al die kerkgebouwen die je ziet. Toen Christus de tempel reinigde, had hij een wan in zijn hand om de dorstvloer te doorzuiveren. En die wan heeft hij nog in zijn hand. En onder de rechte prediking wordt de dorstvloer doorzuiverd. Dan vergaat het Christus zijn kerk. Want daar wordt het koren van het kaf onderscheiden. Ik zeg onderscheiden. Want als Christus zal wederkomen op de wolken des hemels, dan zal het kaf van het koren gescheiden worden, definitief verbrand worden. Maar geliefde, al hoor je in een prediking geen onderscheiding tussen zijn en schijn, maakt hij de weg komt, want je wordt bedrogen voor de eeuwigheid. Het evangelie preken, dat is niet zoetsappig, dat is geen zoetsappig werk hoor. Nee. Dat is afsnijden en bevrijden. Door de bediening des geestes. Dat maakt een dominee niet klaar. Dat maakt de Johannes de Doper ook niet klaar. Maar dat geschiedde wel onder zijn prediking. Johannes die geloofde ook wat hij predikte. Hij geloofde die heiliging. Daar was hij van door de Heilige Geest van overtuigd en bekwaam gemaakt. Dat was zijn leven. Luther zegt, dogmatiek is mijn leven. Geen dooie dogmatiek, levende dogmatiek. Christus is onze dogmatiek.
Ja.
De liefde, hij komt. Hij komt om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid en alle volkeren in rechtmatigheid. En geliefde kinderen, val hem heden te voet. Heden. Op genade of ongenade. Hij die gezegd heeft, zie ik kom haastiglijk, heeft de wan reeds in zijn hand en hij staat te komen en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. Het tarwe, wat hier vaak voor duivels wordt uitgemaakt, maar hij zal zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en hij zal het kaf, wat voor waar versleten wordt in onze dagen, hij zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. Want de toorn van het lam, de toorn van het lam, dat zal de hel in de hel uitmaken. Maar er staat nog wat achter. Welgelukzalig zijn zij die op hem betrouwen met een waar, zaligmakend geloof. Hè? Gered, gezaligd, geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd, verheerlijkt in hem die is en die was en die komen zal. Amen. O lieve Heere, gij staat te komen, want gij hebt gezegd, zie ik kom haastiglijk. En gij vertraagt uw belofte niet. Zoals sommigen in onze dagen zeggen, waar is de belofte, zijn de toekomst? Spotters. O lieve Heere, mocht gij ons onder die rechte prediking, de prediking van Johannes de Doper, van Christus, zetten. Want die prediking, die klinkt, die gaat nog uit in onze dagen. Totdat de laatste zal zijn binnengebracht. Die dorst heeft komen en die wil, die nemen het water des levens om niet. Lieve Heren, en gij zijt gewilliger om zalig te maken als wij zalig willen worden. Maar gij hebt alleen ellendige dat land bereid door uw sterke hand. O Israëls ontfermer. Lieve Heere, wees de naprediker van het gepredikte woord. Vergeef al het onze in het spreken en luisteren. En verheerlijk uw naam en kracht over de ganse aarde. Dat uw koninkrijk nog mocht uitbreiden. O Heer, het lijkt er niet op in onze dagen. Maar uw koninkrijk wordt nog uitgebreid. Tot aan de verste grenzen. Wees met ons alle de dagen. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen. Van de 85ste psalm. En daarvan het derde zangvers. Psalm 85, vers 3 en vers 4.
Zijn niet meer.
laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.